Welkom bij deze podcast In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. In deze aflevering praat ik met schrijver, redacteur, journalist en ghostwriter Hans van der Klis. Met als aanleiding zijn nieuwe boek De Rockefeller Protégé. Voordat we hierover gaan praten, maar eens even de vraag: waar stond de wieg van Hans?
Mijn wieg stond in Zwolle.
In Zwolle.
Dus dat is heel erg anders, ja.
Ja. En groot gezin?
Nee. Eén oudere broer.
Oké. En dat en ook je hele jeugd doorgebracht in Zwolle?
Nee. We zijn via Uithoorn zijn we in 1976 verhuisd naar Haarlem.
Oké.
De rand van Aardehout.
Ja.
En daar heb ik 10 jaar gewoond. Doordat ik naar Amsterdam vertrok.
Om te studeren. Ja.
En nooit meer weggegaan.
Oh, ja, de stad beviel zo goed om zo vanuit het studentenleven en je werk gevonden daar.
Ja.
Ja. Wat was je werk in eerste instantie?
Ik ben journalist geworden, hoewel ik dat altijd wel een groot woord vind voor wat ik heb gedaan. Het hield ergens het midden tussen journalistiek en tekstschrijven.
Ja.
Uiteenlopende bladen, een beetje in de autowereld, een beetje in de autosport, een beetje erbuiten.
Ja.
Dus ik was echt, ja, ik ben eigenlijk vrijwel altijd freelancer geweest.
Ja. Daar kom ik straks even op terug. Even naar, je bent voor een deel opgegroeid in Haarlem, maar ik hoorde bij een lezing van je dat je vader in Heemstede woont of heeft gewoond.
Nee, mijn vader woont in Haarlem.
Oh.
Ik zag gewoon dat.
Omdat hij bij Arno Kloek in de winkel kwam. Maar ja. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kan vanuit Haarlem naar Heemstede gaan.
Dat ja. Nee, maar dat is. Ik zie ook toen ik opgroeide hier. Haarlem en alle dorpen eromheen. Dat is voor mij één. Ik zat op school in Overveen. En in Aardehout. Ik roeide in Heemstede. We gingen winkelen in Aardehout of in Heemstede. Ik zie die grenzen nooit zo.
Nee, precies.
Strak.
Het was eigenlijk voor jou Zuid-Kennemerland.
Ja.
En had je ook nog iets in Zandvoort te doen? Of,
Nou, we gingen natuurlijk na school vaak naar het strand.
Oh ja.
En Zandvoort is er ook onderdeel. Ik had ook vrienden in Zandvoort.
Ja.
Weet je, middelbare school, daar komen kinderen uit alle dorpen eromheen. Ik had vrienden in Hillegom. Tot Zandvoort Zuid.
Ja. Dus je vond het eigenlijk Zuid-Kennemerland wel een fijne omgeving om op te groeien.
Ja, dat is toch een mooie plek?
Ja, dat vind ik zelf ook wel. Ja.
Je stad, natuur, zee, alles bij elkaar.
Ja, precies. Ja. Ja, het is. Maar toch, wat heb je nu met Amsterdam? Of wat heeft, welke binding heb je gekregen met de grote stad?
Op een gegeven moment krijg je daar al je vrienden. In Amsterdam gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel.
Ja.
En je, vind ik een moeilijke vraag om eerlijk te zijn. Ik zou net zo goed ergens anders kunnen wonen.
Oh.
Mijn vrouw is iets honkvaster. Maar als je naar een concert gaat of naar theater of naar de bioscoop, alles is bijna in de straat.
Ja. Oh ja, zo centraal woon je.
Ja.
Oké.
Dus ja, dit is heerlijk.
Hans van der Klis bracht zijn jeugd door in Zuid-Kennemerland en studeerde in Amsterdam. Hij vertelt over de studie.
Ik heb geschiedenis gestudeerd.
Oké. Dus je bent van huis uit historicus.
Ja.
Oké. En wat trok je eraan aan geschiedenis?
Ik wilde iets doen met letteren, maar geen taal. En dan blijft er één vak over. Dat
Maar je hebt het afgemaakt, neem ik aan.
Ja.
Kan je als historicus eigenlijk veel kant op?
Nou, toen ik begon met studeren, toen kreeg ik een soort introductiegesprek met een hoogleraar in. Het was natuurlijk in de jaren 80, dus de werkloosheidscijfers waren best hoog. En hij nodigde me uit voor een gesprek 1-op-1. En toen zei hij, ja, er is net weer iemand afgestudeerd en die heeft meteen een baan gevonden. Postbode. Hij was postbode geworden. Dus dat was zeg maar het opwekkende geluid dat we meekregen.
Ja. Dus dat was... En toen had je zoiets van, nou ja, daar leuk, maar daar heb ik niet zoveel zin in.
Nee, ja, dat was natuurlijk een grap.
Ja, ja.
Ik wist het op dat moment niet zo goed, welke kant het op zou gaan. Het was, ja, ik heb uiteindelijk 6 jaar van mijn studie gedaan. En ik heb me eigenlijk nooit zorgen gemaakt of ik wel ergens aan de bak zou kunnen.
Want ik bedoel, je kan wel historicus worden, maar je bent gaan schrijven. Ja. Maar dat kan ook niet iedereen natuurlijk. Dat moet wel een beetje in je zitten, denk ik.
Ja, en je moet veel oefenen. Ja,
ja, dat is oké. Okay. Ja. Maar vond je dat als studerend, ging je toen eigenlijk al schrijven?
Ja, hoewel de wetenschap naar mijn mening je ook wel beperkt. Omdat in studiegeschiedenis moet je bepaalde theses opstellen. Je moet nadenken over of je verhaal in een bepaalde theorie past.
Ja.
En dat ik vind om zeg maar dat hele wetenschappelijke van bepaalde historici, daar voel ik me niet zo bij thuis. Hmm. Ik ben meer iemand die gericht is op verhalen. En daar was toen relatief weinig ruimte voor.
Ja. En de verhalen die vond je in de journalistiek?
Ja, plus dat je natuurlijk, als je afgestudeerd bent als historicus, er zijn weinig bedrijven die een historicus zoeken.
Ja.
Er zijn er wel een aantal. En daarnaast kan je in de wetenschap gaan werken of je kan leraar worden. Nou, die laatste twee die zag ik dus sowieso niet zitten. Dus dan ga je inderdaad op zoek naar een plek waar je mijn verhalen kunt vertellen.
Als ik naar je LinkedIn pagina kijk, schrijver, redacteur, journalist en ghostwriter.
Ja.
Spookschrijver in het Nederlands.
Ja.
kan je dat laatste uitleggen?
Nee, ik schrijf voor mensen boeken. Dus bepaalde ondernemers of consultants die een boek willen hebben, die benaderen mij. En die vragen, kan ik met jou een boek schrijven?
Oké.
En dan staat hun naam erop. Okay. Meestal sta ik ergens in het colofoon verstopt.
Ja.
De manier waarop je samenwerkt is altijd anders.
Want het is dan een interview?
Nou, soms doe je het puur op basis van interviews. Soms leveren mensen zelf ook teksten aan. Dat verschilt enorm. Als mensen helemaal niet kunnen schrijven, dan ga je ze 10 keer interviewen.
Ja.
Als mensen wel iets kunnen, dan pak je wat zij hebben gemaakt en dat probeer je uit te breiden, beter te structureren, et cetera.
Ja. Waarom willen mensen een boek schrijven?
Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee, mensen willen een boek schrijven omdat ze iets willen vastleggen. Een klein stukje op internet is natuurlijk vluchtig. Dat blijft wel bewaard, maar het maakt minder indruk dan een heel boek. Als er eenmaal een boek is, dan maakt dat meer indruk. Het heeft ook eeuwigheidswaarde.
Ja, ja.
Een boek is cultuur. Ook als je trainer bent of coach of consultant. Je wilt toch iets hebben waarmee je jezelf kunt presenteren.
Ja.
En iedereen kan een tekst op internet kwakken, maar niet iedereen kan een boek schrijven en uitgegeven krijgen.
Ja. Dus en vind je dat leuk om te doen? Want je krijgt natuurlijk met heel veel soorten mensen kom je naar aan.
Ja, soms is dat ontzettend leuk om te doen.
Ja.
En soms ontspoort zo'n samenwerking en dan zeg je na een paar sessies van laten we hier maar mee stoppen.
Okay.
Het is natuurlijk heel intensief, omdat je echt met de ideeën of het leven van iemand anders aan het werk bent.
Ja.
Dus het gaat wel eens mis.
Oké.
Ja.
Nou, dat is jammer, want dat heeft natuurlijk ook met geld te maken, denk ik.
Alles heeft met geld te maken.
Ja, precies. Ja. Voor de Volkskrant heb je over de autosport geschreven.
Ja.
Hoe ben je zo in die autosport terechtgekomen?
Ik ben natuurlijk opgegroeid op de rand van Aardehout. Dus dan gingen we af en toe met vriendjes naar de Grand Prix toe. Ik vond het enorm spannend en leuk. Ik ben vervolgens iets totaal anders gaan doen in de jaren 80. Ik was roeier.
Roeier?
Ja.
Beroeps? Nee, toch?
Nee, beroeps bestaat niet. Nee.
Topsport.
Dat was mijn sport. Ja, ik was echt. Ik zat bij de selectie van het Spaarne hier in Heemstede.
Ja.
Ik was niet, zeker niet de allerbeste, maar we trainden inderdaad elke dag. En het was heel intensief. Maar goed, dan heb ik het echt over de tijd dat ik 14, 15, 16 was.
Ja, 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 ja.
Uiteindelijk, na mijn studie, bleef ik nog even in de horeca hangen. En toen dacht ik op zeker moment, nu moet ik maar eens wat serieus gaan doen. En toen belandde ik bij een uitgeverijtje dat actief was in de autosport in Monnikendam.
Oh.
En die maakte persberichtjes, een nieuwskrant, allerlei dingen waar we enorm veel plezier hebben gehad.
Ja.
En zo beland ik weer op het circuit.
Ja, maar dan ja. Op het circuit.
Maar dan op het circuit, ja, in plaats van op de tribune.
Ja, in het mediacenter van Dirk Bewalno. Of was er nog een voorganger?
Nee, het was met Dirk.
Ja. En hoe was je relatie met Dirk Bewalno? Want dat was een eigenzinnig man, zullen we maar zeggen.
Ja, nou, je moest Dirk even voor je zien te winnen.
Hmm. Ja, en zeker.
Pas als hij een beetje aan je gewend was, dan ontstond er iets. Ja.
Zo was het wel, hè? Ja, dat had ik ook wel, ja.
En je moest wat dingen laten zien.
Ja, ja.
Het is natuurlijk inderdaad klassieke mopperkont, maar ik heb ook enorm met hem gelachen.
Ja. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren, dat ik daar voor de radio was in het mediacenter. En dan moest ik daar een reportage maken in het centrum. Maar ja, dat zat iedereen bij natuurlijk. En ook Dirk. En ik heb ook zo'n beeld dat hij dan op een afstandje naar me stond te luisteren. En dan dat had ik dan later pas in de gaten. En dan brak het zweet me uit. Want dan denk ik, oh god, als we, wat vindt meneer Buwalder hier nou weer van? Weet je wel.
Ik laat me niet zo snel intimideren.
Nee, ik ook niet. Maar het was wel een dingetje dat ik dacht van, als het maar goed genoeg is. Want ja, misschien, dat zijn allemaal onderliggende angsten. Van krijg ik wel of geen mediakaart en dat soort dingen meer.
Maar
het is altijd goed gegaan. Dus het was
gelukkig.
Het was volledig overbodig. Dus, maar goed, je kwam dus terug op het circuit. En wat voor tijd was dat? Want het circuit heeft natuurlijk allerlei periodes gekend.
Het was de tijd van het Mickey Mouse circuit. Dus, veel nationale klassen. Maar de baan was ingekort.
Ja.
Financieel stond het er niet best voor. Hans Ernst, de circuitdirecteur, die deed wat hij kon. Ik vond het ontzettend leuk, omdat bijvoorbeeld Renault, Citroën heel veel investeerde in die nationale autosport. Die hadden echt leuke cup races.
Ja.
En dan had je natuurlijk nog DTCC, wat in feite nieuw werd opgericht, maar eigenlijk een nieuw leven werd ingeblazen als topklasse van de tourwagens.
Ja.
Vermoedde Fortjes.
En toen kwam
Brabant Masters elk jaar. Ik vond het een leuke tijd.
Ja, ja zeker. Ik ook. Ja. En toen kwam eigenlijk de grote verbouwing hier van het pitgebouw, zal ik maar zeggen. En,
ja.
Dat werd allemaal uitgebreid en groter en moderner. Vond je de sfeer toen veranderen eigenlijk op het circuit?
Nee. Nee, de sfeer is voor mij altijd afhankelijk met wie je omgaat en met wie je kletst en welk werk je hebt. En dat soort dingen spelen daar voor mij een rol.
Ja, en dat blijft eigenlijk hetzelfde.
Ja, en na een paar jaar ben ik op een gegeven moment ook betrokken geraakt bij Race Report, de Formule 1 magazine dat toen werd uitgegeven naast het blad Formule 1.
Mm.
We waren de concurrent. En toen kwam ik ook alweer iets minder op het circuit hier.
Je hebt verschillende boeken geschreven. Zijn die eigenlijk voornamelijk over autosport, gaat het?
Nee, niet uitsluitend. Mm. Nee. Mijn eerste boek was Dwars door de Tarzanbocht. Dat heb ik in 2003 uitgegeven.
Ja.
En het was omdat ik daar als historicus wilde ik ook meer begrijpen van de geschiedenis van de Formule 1. En wat, ik dacht, wat is er logischer dan een boek maken over alle Nederlanders die Formule 1 hebben gereden?
Ja.
En dat is vrij goed geslaagd. Er zijn verschillende drukken ook van gemaakt. Het boek ook uitgebreid. 2007 kwam er een nieuw druk van. En dat is echt duizenden keren verkocht. Echt,
een van je succesnummers.
Ja, en ik denk dat mensen waren ook gewoon wel enthousiast over het boek. Dus positief over geschreven.
Ja. En je zegt uitgebreid, dat heeft met het aantal coureurs te maken die erin staan?
Ja.
Oh, ja.
Ja, het is uitgebreid en ingekort zelfs.
Oh.
Omdat de eerste druk was 240 pagina's, 11 coureurs. 2007 waren er inmiddels Albers en Doornbos bijgekomen. En toen moest de rest ook iets ingekort worden. Dus het is ingekort en uitgebreid.
Oké. Ja, dat is. Voorlopig blijft het hier denk ik wel bij. Of zie jij nog coureurs, Nederlands coureurs, nog in de Formule 1 komen naast Max?
Ik heb geen idee. Ik denk dat er zeker talenten rondlopen. En het hangt er natuurlijk vanaf of die jongens geld of sponsoring bij elkaar krijgen om op topniveau in Formule 2 of 3 te rijden.
Ja. René Lammers misschien?
Ja, René Lammers. Ik heb hem nooit persoonlijk zien rijden. Maar met de genen zit het wel goed, lijkt me.
zeker.
En Alonso is nu zijn manager, heb ik begrepen. Dus
ja.
Die gaat natuurlijk ook zijn naam niet verbinden aan iemand die een prutser is.
Ja, precies. Ja. In hoeverre volg je nog de Formule 1 of de autosport in zijn algemeenheid?
Ik volg de Formule 1 zeker. Puur uit liefhebberij. En ook omdat ik maak de Formule 1 scheurkalender elk jaar.
Oké.
Dus daar dat heb lijkt ik ook me de vinger aan de pols.
Ja, dat lijkt me een ongelofelijke klus.
Dat is inderdaad best een klus, maar ongelooflijk leuk.
Oh ja?
En het is een on this day kalender, dus elke dag een verhaal van ongeveer 100 woorden met een foto over iets wat op die dag is gebeurd. Dus of 50 jaar geleden, of 43 jaar geleden, of vorig jaar, alles door elkaar.
Ja.
Dus ik heb inmiddels 9 gemaakt.
Zo.
Ik ben er ruim een maand mee bezig.
Met één scheurkalender van 365 dagen?
Ja, nou, we smokkelen een beetje, want het weekend is één blaadje. Dus het is inderdaad ruim 320 pagina's.
Ja.
Nou, keer 9, reken maar uit.
Ja.
9 keer 320.
Maar je vindt elke keer nog wat?
De geschiedenis van de Formule 1 is eindeloos.
Ja?
Tuurlijk. De Formule 1 bestaat natuurlijk in feite sinds 1947. Het wereldkampioenschap is opgericht in 1950. Er zijn 1000 coureurs geweest. Het aantal races loopt ook richting de... Wat zal het zijn?
Ja,
1400?
Ja.
Nee, dit is eindeloos.
Ja. Maar goed, je moet dan wel ergens die informatie vandaan zien te krijgen.
Ja, en daar ben ik historicus voor.
Ja. En waar heb je... Ja, ik probeer er een beeld van te krijgen hoe je dat dan doet. Bladeren je door allerlei bladen heen? Of zoek je dat eindeloos op internet?
Allebei. Ik heb een behoorlijk volle boekenkast. Ik heb een aantal encyclopedieën staan. En je hebt natuurlijk Wikipedia.
Ja.
Het aantal bronnen is eindeloos.
Ja. God, wat leuk. En dat verkoopt ook lekker, die scheurkalender?
Die verkoopt prima, ja.
Oh. Ja, daar heb ik helaas geen plaatje van. Maar goed. Nee.
Wel... De nieuwe is net uit. Hij ligt net weer in de winkel.
Oké. Nou, dat is natuurlijk voor het nieuwe jaar. Dat is inderdaad fantastisch. Nog even naar dat boek Dwars door de Tarzanbocht. Hoe kwam je eigenlijk aan die titel?
Het was natuurlijk ontzettend moeilijk om een titel te bedenken die de lading zou dekken. De Nederlanders die in de Formule 1 hebben gereden. Dat varieerde van Carlo Gardelle voor Gijs van Lennep. Twee van die klassieke jonkheer.
Ja.
Die een carrière hebben gemaakt door de garagehouders. Die in de jaren 70 opkwamen. Denk ik aan Boy Haaien, Roelof Wunderink. Uiteindelijk werd het allemaal een stuk professioneler. En was Jos Verstappen op dat moment de laatste.
Hmm.
Een van de overeenkomsten tussen de meeste van die coureurs was dat het eigenzinnige mensen waren, vond ik. Ja, zoals Jan Lammers noemde je net zelf al. Hubert Rotegatter is natuurlijk ook iemand die altijd nooit verlegen zat om een mening. En die heel erg zijn eigen lijn trok. Dus ze hebben allemaal iets dwarsigs.
Mm. Dus dwars door de meest beroemde bocht.
Ja, de Tarzanbocht is natuurlijk iets wat meteen een beeld oproept.
Ja, ja.
Maar het is een beetje een geconstrueerde titel. En ik geef het je te doen. Probeer een betere te bedenken.
Nou, ik zou het durven. Maar het is, heb jij zelf als historicus nog onderzoek gedaan naar waarom de Tarzanbocht heet?
Nee, nee. Want het is allemaal orale geschiedenis, noemen ze dat.
Oh ja, orale. Ja.
Orale geschiedenis. Dus dat zijn verhalen die worden doorgegeven.
Ja.
Tarzan, de man naar wie de bocht naar verluidt zou zijn genoemd, die was inmiddels overleden. Dus je moest afgaan op de verhalen die er waren. Ja. Het is nergens op papier vastgelegd.
Hmm.
Voor zover mij bekend.
Ja,
het zou mooi zijn als er een document opduikt van de mensen die het circuit hebben geconstrueerd.
Ja, ja,
precies. Gebouwd.
Ja.
Dat ze uitleggen waarom de Tarzanbocht heeft.
Ja, ja, ja. En
dat zou best interessant zijn.
Ja. Maar, en wie die Tarzan dan eigenlijk was. Hoe die echt heette.
Ja.
Dat is,
volgens mij was dat inderdaad niet echt bekend. Volgens mij had die man alleen, kennen ze hem alleen bij voornaam.
Oh.
Maar dan graaf ik echt in mijn geheugen, dus ik weet dit niet zeker.
Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel heel leuk. Het is een echt Zandvoortse dingetje natuurlijk, die Tarzanbocht. En die Tarzan, nou ja, ik stel me zo voor dat het waarschijnlijk een hele grote vent was,
ja,
die misschien duimpiepers aan het verbouwen was daar.
Ja.
En dat het zo, dat plekje was of zo. Dat is,
ja. Ik weet niet, jij werkt voor Radio Zandvoort ook.
Ja, dus ik zou dat. En we hebben een geschiedenis, we hebben een vereniging voor. Dus daar ga ik het wel eens een keer bij vragen.
Maar die zijn daar, die hebben daarover geschreven, dat weet ik zeker.
Oké. Nou ja, dan zullen ze dat wat als waarheid hebben bestempeld waarschijnlijk.
Ja, totdat je uitvindt dat het niet de waarheid is.
Ja, ja.
Dat kan natuurlijk.
Ben je dat vaak wel tegengekomen eigenlijk als historicus? Dat er iets heel hard wordt geroepen dat men dat als de waarheid beschouwt. En dan blijkt het misschien het tegendeel te zijn.
Ja. Natuurlijk, dat komt heel vaak voor.
Heel vaak zelfs?
Ja, dat is zelfs een term voor.
Oh?
Dat heet debunken.
Oké. Bijzonder.
Ja, nee, dat gebeurt heel erg matig.
En dat komt door die orale geschiedenis?
Nee, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar soms kom je opeens inderdaad een document tegen. Of je spreekt iemand. Of dan hoor je van, nee, dit klopt helemaal niet. Maar dan is het nog steeds niet de waarheid. Je moet voordat je een bepaalde stellingname inneemt, moet je blijven onderzoeken wat het dichtst bij de waarheid zou kunnen liggen, zou moeten liggen. Dus je kan nooit afgaan op één bron.
Nee.
Dus nooit op wat één iemand jou vertelt. Je moet altijd meer hebben.
Oké. Dus dat, dat is zeg maar dan de wetenschapper nog in je.
Ja.
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 Of je moet duidelijk maken, dat doe ik ook wel eens in het boek wat ik nu heb geschreven. En dat heb ik ook wel in de Tarzanbocht gedaan. Dan moet je bijvoorbeeld door het in de mond te leggen van anderen, of door de mensen die je hebt gesproken te interviewen, duidelijk maken dat je dat het, zeg maar, de mening of de herinnering is van die persoon.
Ja. Oh ja.
Dan weet de lezer ook van oké, dit komt heel duidelijk van die persoon aan.
Ja, ja, ja.
Dat hoeft niet waar te zijn.
Nee. Dus dan citeer je hem.
Precies.
Vind je dat nog steeds, want je doet het al 30 jaar geloof ik, hè, dit werk. Hoe lang ben je nu freelancer?
Ja, bijna 30 jaar.
Ja, ja. Vind je het nog steeds leuk om inderdaad die gesprekken met de mensen aan te gaan en dan proberen achter de waarheid te komen of een goed verhaal te krijgen?
Ja, natuurlijk. Dat is het leukste wat er is.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, de tijd van research is fantastisch.
Ja. Ja.
Dus ik ben ook voor het boek wat ik nu heb geschreven, dat zal je zo wat te sprake brengen. We hebben in totaal 5 jaar research gedaan.
Ja.
Ik heb echt tijd van mijn leven gehad.
Ja, 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 ja.
Ook in coronatijd, heerlijk zelf ploegen in archieven, mensen bellen, vragen of er nog brieven zijn. Fantastisch.
Ja, ja, ja. Nou ja, je begint over het boek De Rockefeller Protégé. Hoe kwam het dat je eigenlijk met, het gaat over Jan de Vroom, laten we dat maar gelijk benoemen. Hoe kwam je eigenlijk op zijn spoor?
Ik deed onderzoek voor de Schurkalender. En ik leerde van het bestaan van Luigi Chinetti. Dat was de importeur van Ferrari in de Verenigde Staten. En Chinetti heeft zelf een raceteam opgericht rond 1958. Dat heette NAR, North American Racing Team. En als je dan daar verder naar zoekt, dan kom je al heel snel te weten dat hij financieel werd ondersteund door 2 mannen. George Aarons Jr., rijke erfgenaam van een tabaksconcern, en Jan de Vroom. En dan staat er iets bij dat hij bevriend was met erfgenamen van John D. Rockefeller. En ik kende Jan de Vroom helemaal niet. Ik had nooit van hem gehoord, terwijl ik toch redelijk diep in de geschiedenis van de Nederlandse autosport ben gedoken.
Ja.
En tot mijn verbazing was er heel weinig over hem bekend. En,
was je sowieso verbaasd dat je een Nederlandse naam tegenkwam?
Ja, ja, natuurlijk. Ja. En de meeste mensen in Nederland wisten, of tot op dat moment, ook heel weinig van hem. Hij had een paar belangrijke races gereden in 1956, 1958. En er was eigenlijk in Nederland niemand die iets van hem afwist. Dus toen dacht ik, hier ben ik echt benieuwd naar. Hmm. Dit wil ik uitzoeken.
Ja. En dat, nou, dat ben je ook gaan doen. Je bent de halve wereld over gereisd, geloof ik, hè?
Ja, New York, Parijs, Milaan, Zuid-Engeland.
Zo kom je nog eens ergens voor je werk.
Ja, ja. Heel veel aan de telefoon gehangen, heel veel gemaild.
Oh ja, ja.
Heel veel in archieven opgezocht. Heel veel tijdschriften uit Amerika laten overkomen.
Hmm.
En uit Italië.
Ja, ja. Werken mensen graag mee eigenlijk aan zo'n onderzoek?
Ja, ja, de meeste wel.
Mm.
Ja, er zijn een aantal mensen die lieten weten dat ze er niet aan mee willen werken. Eén, omdat het een te pijnlijke herinnering voor hem was. Een ander, omdat ze, ik vermoed, niet graag met homoseksualiteit geassocieerd wilde worden.
Oké.
Maar voor de rest is iedereen altijd heel behulpzaam.
Ja, ja. Vooral duidelijkheid, Jan de Vroom was een homoseksueel.
Ja.
En kwam hij daar eigenlijk daar ook openlijk voor uit? Want het was, even kijken. Ja, ik weet eigenlijk niet precies welke. Hij was in 1924 geboren, hè? Even uit mijn hoofd.
Hij is in 1924 geboren. Ja, ja, ja. In 1975 vermoord.
Ja.
Dat wil ik ook maar meteen vertellen.
Ja.
Hij woonde tussen 1953 en 1975 in Amerika, het grootste deel van het jaar. In Amerika is natuurlijk de houding van veel mensen ten opzichte van homoseksualiteit niet heel gemakkelijk.
En nog steeds niet, geloof ik. Hè?
Nee, het wordt weer slechter.
Ja.
Hij kwam er zeker openlijk voor uit, hoewel ik natuurlijk niet echt zicht heb op het dagelijks leven. Maar in de kringen waarin hij verkeerde, dus hogere kringen, rijkere kringen, de jet-set, daar was het zeker niet ongebruikelijk. En die werden ook meestal wel met de rust gelaten. Als de politie achter homo's aanging, dan waren het altijd mensen die vanwege gebrek aan geld ook hun plezier zelf op straat moesten zoeken.
Ja, precies. Maar hoe kwam hij in die jet-set eigenlijk terecht?
Dat is omdat hij in Parijs rond 1950, 1949... de Rockefeller-erfgenamen leren kennen. Margaret Strong heet zij. Mm. Ik heb het boek... Ik kan in één zin kan ik het boek samenvatten. En het is een beetje een ingewikkelde zin, maar het helpt wel. Het boek gaat over Jan de Vroom, een Nederlands-Indische jongen die de gay best friend was van de favoriete kleindochter van John D. Rockefeller. En die met haar geld de meest fantastische dingen heeft uitgespookt.
Ja, 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 ja.
Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En onder die meest fantastische dingen behoor een Ferrari-collectie met een paar waanzinnig exclusieve auto's. Zijn racecarrière hoort erbij. Import van heel bijzonder Italiaans design in Amerika hoort erbij. Financiering van Broadway-producties begin jaren 70 hoort erbij.
Zo.
Hij heeft echt waanzinnige dingen gedaan. Maar het was inderdaad niet zijn familiekapitaal waarmee hij dat deed.
Even over die Rockefellers. Kan je de luisteraar uitleggen wat voor familie was en is dat?
Nou, Rockefeller, de beroemdste Rockefeller is John D. Rockefeller. Een van de oprichters van Standard Oil. En dat is dus van de SO-pompstations. Die ook nu nog steeds in Nederland overal ziet.
Okay.
Er waren een aantal families die dat bedrijf samen hebben opgericht. Maar deze Rockefeller, die is later ook in farmacie gegaan. En die was onwaarschijnlijk rijk.
Mm.
Onwaarschijnlijk. En hij heeft zijn kinderen heel veel nagelaten. Margaret was zijn kleindochter. Haar moeder was al overleden toen haar grootvader overleed.
Mm.
En omdat zij geen erfenis kreeg van haar moeder, of althans een relatief lage erfenis, heeft hij haar opgenomen in het testament voor toen hij zelf overleed. Dat was in 1936. En toen kreeg zij een bedrag en aandelen ter waarde van ongeveer $550 miljoen. En dat was
heel veel geld in die tijd.
Ja, ik heb het al omgerekend hoor. Het was destijds was het ongeveer $25 miljoen.
Ja, ja.
Dat kan je nu keer 20 doen.
Hoe is het boek ontvangen eigenlijk? Want ik lees lovende reacties op internet. Dit is vlak voor de zomer, geloof ik, van 25 uitgekomen.
Ja.
En men heeft er heel erg van genoten, begrijp ik.
Ja, ja. Ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties.
Ja.
Ja. Ik krijg soms mailtjes via de uitgeverij. Ik krijg uitnodigingen om langs te komen bij Ferrari-verzamelaars. Ik ben meegeweest met de Rode Kruis Rally vorig weekend.
Mm.
Ook op uitnodiging door iemand die het boek had gelezen en er waanzinnig enthousiast over was. Dus
ja, ja, ja.
Mensen zijn ongelooflijk aardig.
Ja. Dat is grappig, zo'n reactie eigenlijk. Hè? Je schrijft een boek en dan komt het in de media en mensen maken er kennis mee. En dan uiteindelijk krijg je een soort kettingreactie, lijkt wel.
Ja, ja. En ja, daar doe je het natuurlijk ook voor. Dat er mensen zijn die Ja, met veel plezier het boek lezen. Ja. En ook ontdekken wie nu eigenlijk deze Jan de Vroom was.
Ja, precies. Die Ferrari, ik zag al op hetzelfde internet jou staan bij een speciale Ferrari. Ik noem maar even een blauwe Ferrari. Dan weet je waarschijnlijk wel over welke Ferrari ik heb.
Ja.
Want het waren toch wel hele bijzondere exemplaren.
Ja.
Van dit
was een Ferrari die Jan de Vroom in 1955 heeft gekocht. 250 Europa GT. En nou ja, die is inmiddels helemaal in concoursstaat gerestaureerd. En in handen gekomen van iemand die ook meedeed aan deze Rode Kruis Rally.
Ja. Dus hij is weer terug in Nederland?
Deze Nederlandse man die woont in Engeland.
Oh, oké.
Okay. Hij rijdt ook op Engels kenteken.
Ja.
Maar ja, prachtig. Dus ik wilde die auto heel graag zien.
Ja.
Natuurlijk leuk om dat te zien en je voor te stellen hoe Jan daarin heeft erop gereden.
Ja. Klopt het ook dat de Jan de Vroom Ferraris heeft gekocht, misschien wel doorverkocht aan bijvoorbeeld Prins Bernhard en een prins van België? Of,
nee.
Heb ik dat mis?
Ja, dat heb je een beetje mis.
Oké.
Okay. Ja. En Bernhard was natuurlijk ook vriend van de fabriek, zou ik maar zeggen, vriend van Enzo Ferrari. Dus die liet ook bepaalde auto's speciaal voor hem samenstellen. Je moet je voorstellen dat in de jaren 50 die auto's niet in serie werden gebouwd.
Nee, allemaal handwerk, hè?
Allemaal handwerk. Dus ja. Bernhard had altijd wel een Ferrari.
Ja.
Volgens mij zijn er ook boeken over geschreven. Maar een van de Ferraris die Jan heeft gekocht, 1957, die was gebouwd naar het voorbeeld van een van de Ferraris die Bernhard had.
Heb je het gevoel dat je na 5 jaar research, dat het een soort van familielid van je wordt?
Ja, natuurlijk. Ja. Dat schrijft soms, sommige recensenten schrijven dat ook, dat je dan, je ziet dat iemand sympathie heeft voor zijn onderwerp.
Ja.
En dat gebeurt bijna automatisch.
Hmm.
Maar dat wil niet zeggen, ik weet niet of je het boek al uit hebt, maar het wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor de slechte kanten van iemand.
Nee.
Jan was natuurlijk ook een beetje een rare profiteur die met andermans geld liep te zwaaien.
Ja. Maar goed, diegene liet het ook toe natuurlijk.
Hij kon heel stekelig zijn. Precies, diegene liet het wel toe.
Ja.
Hij kon ook stekelig en vervelend zijn.
Ja. Maar waar haal je dat dan uit? Dat hij...
Dat zie je in brieven, dat zie je in interviews die ik heb gedaan met sommige mensen.
Ja, oké. Ja, het scheelt natuurlijk dat er misschien toch nog wel het een en het ander aan getuigen leeft.
Ja, op het nippertje. Ja,
ja op het nippertje.
Ja, het is natuurlijk zelf...
ja, dat is inderdaad
om het leven gebracht in 1975.
Ja.
Veel mensen uit zijn kringen... Hij verkeerde natuurlijk in de latere jaren van zijn leven... echt in de gay scene in New York, Palm Beach, Cannes. En daar zijn door de AIDS-epidemie natuurlijk ongelooflijk veel mensen overleden.
Ja.
Maar ja, het ook wel... Ja, er zijn nog mensen die hem hebben gekend die nog leven.
Ja.
Maar die zijn bijna zonder uitzondering wel boven de 70.
Ja, precies. Ja.
Ik ben ook naar New York gegaan omdat ik de dochter van de Rockefeller-erfgenamen wilde spreken.
Hmm.
Ik heb toen eerst wat onderzoek gedaan. En ik wilde natuurlijk goed beslagen ten ijs komen. Ze was een beeldhouster. Leuke vrouw had ik gezien op internet. Bijzondere vrouw. Ze was al in de 90, maar ze leefde nog. Maar je kan niet zomaar onvoorbereid naar zo iemand toe gaan. Of zo iemand mailen. Op een gegeven moment had ik het gevoel van, ik weet voldoende.
Ja.
Dus heb ik er gemaild. Ik dacht, ik krijg antwoord van een assistent. Maar ik kreeg gewoon direct antwoord van haarzelf.
Mm.
En ze zei, nou, natuurlijk heb ik Jan de Vroom gekend. Is natuurlijk de gay best friend van haar moeder.
Mm.
Zei, maar ik ga niet over de telefoon praten met hem. Ik ga ook niet over hem e-mailen. Maar als je in de buurt bent, kom vooral langs.
Oké.
Dus toen zei ik, oké, ik boek een ticket. En dat was midden in corona. Dus ik heb het één keer uitgesteld, maar ik ben toen in maart 22 ben ik naar New York gevlogen. En mocht ik meteen langskomen. Het was een schitterend appartement aan het Central Park. Naast het Museum of Science. En daar werd ik echt enorm hartelijk ontvangen. En hebben we de hele middag met een glas wijn en wat lekker olijven hebben we zitten praten over die merkwaardige relatie tussen haar moeder en Jan de Vroom.
Ja.
Was een heel bijzondere ontmoeting. En ik was op tijd gelukkig. Een jaar later is ze overleden.
Oh ja, okay. Ja, dat kan gewoon gebeuren natuurlijk. Ja, hè? Ja. Het was geen schok dat je vernam dat Jan de Vroom was vermoord.
Nee, want als je begint met... toen ik begon met mijn onderzoek naar Jan de Vroom, kwam ik op internet een paar dingen tegen. Het eerste was een artikel uit 1987 uit Vanity Fair, waarin hij wordt afgeschilderd als een beetje lowlife profiteur.
Ja.
En het tweede, wat je heel snel vindt, naast al die vermeldingen over dat raceteam van Luigi Chinetti, zijn de rechtbankdocumenten over de rechtszaken die zijn gevolgd op de moord.
Oké, dus hebben de daders
gepakt. Dus je weet heel snel wat er is gebeurd.
Ja. Er zijn ook mensen voor veroordeeld.
Ja.
Oké.
Ja, vier man.
Vier man, zo. Ja. Dat is niet gering. Nou, ik neem aan dat hele verhaal, dat gaan we nu niet behandelen natuurlijk. Want het zou de zonde van het boek. Dat moet je natuurlijk zelf lezen. Wat ik me nog af zat te vragen, Hans. Het is een boek. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar waarom geen e-book?
Mijn uitgever doet weinig in e-books.
Okay.
We hebben het er eigenlijk niet over gehad. Ik denk ook dat dit boek zo mooi is. Het is prachtig uitgegeven. Schitterende illustraties. Ontzettend mooie omslag. Dat komt ook niet heel goed uit als e-book.
Nee.
Ik weet dat je daardoor een paar lezers mist.
Ja.
Want een behoorlijk aantal mensen leest inmiddels e-books. Maar die moeten maar een uitzondering maken.
Ja. Zo is dat.
Ja. Je kan het altijd nog onder een tafelpoot leggen als je tafel.
Nou ja, Hans, nou doe je jezelf toch tekort, hè? Dat is. Je geeft lezingen naar aanleiding van dit boek. Dat vind je leuk om voor publiek te staan?
Ja, maar ik doe het natuurlijk vooral voor de promotie voor het boek.
Ja. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat een boek schrijven en research doen lijkt me een vrij ingetogen proces.
Ja.
En dan wordt het gedrukt, maar dan moet je naar buiten treden, want anders weet niemand dat je dat boek hebt geschreven.
Nee, ik vind het leuk om te doen en ik ben niet bang om ergens te gaan staan.
Nee.
En ik heb een soort lezing inderdaad in elkaar gedraaid die ik al naar gelang het publiek kan aanpassen.
Oké.
Ik heb het nu een paar keer gedaan. Er zit wat bewegend beeld bij. Er zit wat uitleg bij. Wat voor wereld hij leefde. Er zitten wat racebeelden bij.
Ja.
Dus als ik voor Ferrari-liefhebbers sta, dan heb ik een ander type lezing dan als ik in een gewone boekhandel sta.
Ja. En de gay-wereld, heb ik begrepen, heeft ook interesse.
Nou, dat hoop ik. Maar dat is nog niet echt losgekomen. Maar ik weet dat er een recensie is geplaatst in een geheim genootschap. Die ook niet op internet terug te vinden is.
Oh.
Dus dat is een genootschap van letterenliefhebbers, gay letterenliefhebbers. En dan komt er binnenkort een recensie op gaynews.nl. Wanneer precies weet ik niet. Maar dit moet ergens de komende week, anderhalve week gebeuren.
Ja. Nou, je bent er maar druk mee. Dus
ja.
je komt eigenlijk aan een nieuw project haast niet toe, denk ik.
Nee, maar dat hoeft ook niet. En ik moet nu ook eerst wat geld gaan verdienen.
Ja.
Want ik heb hier enorm veel tijd en geld in geïnvesteerd.
Dus.
En dat, ik moet ook af en toe wat geld verdienen om om de rekeningen te kunnen betalen.
Ja, zo werkt dat. Hè. Dat is iedereen weet je te vinden als het om geld gaat. Hè. Dat is Met name de overheid. Dus heb je al een nieuw project wat je met ons kan delen en wil delen?
Nee, nog niet echt.
Oké. Okay.
Nee. Dus er zijn wel een aantal coureurs nog waarvan ik denk, nou, die zouden best een biografie mogen hebben.
Oh, wat denk je dan? Wie, welke namen?
Erik Verkade. Maar daar is al over geschreven, ooit in een bulletin van liefhebbers van klassieke auto's. Bijzonder verhaal. Zoon van de beroemde regisseur Eduard Verkade. Maar ik weet niet of daar voldoende materiaal over is. En in de jaren 30 heeft Nederland ook een paar coureurs gehad die interessant levensverhaal hebben. Maar het is gewoon moeilijk vooraf vast te stellen of dat voldoende is.
Ja, ja.
En of het interessant genoeg is.
Dat kan natuurlijk ook. Dat je research doet en erachter komt van ja, hier kan ik eigenlijk niks mee.
Ja, want ik vind ook een biografie alleen over een coureur en zijn auto's en de races die hij heeft gereden, vind ik ook persoonlijk te mager. Het moet meer zijn.
Net zoals, ik kan me herinneren uit de tijd van dat wij op het circuit liepen. Dat er behoorlijk wat zwart geld rondging. Ja. Is dat dan zoiets wat je dan later kan gebruiken als je bijvoorbeeld over die coureur zou schrijven?
Nou, geen idee. Ik weet niet of die mensen interessant genoeg zijn. Ik bedoel, je had natuurlijk Charles Zet, er is toen een boek over geschreven
door
Marjan Huske van Vrij Nederland, want het ging meer over zijn misdaadcarrière.
Oh.
En dan zag je dat inderdaad als dan de autoraces ter sprake kwamen, dat het allemaal net ernaast zat en dat ze net niet helemaal begrepen waar ze het over had. En dat geeft dan ook niet een fantastisch beeld.
Ja, ja.
Ik weet niet of dat interessant is. Nee. Dit was waarschijnlijk het interessantste boek wat je over hem had kunnen maken.
Ja, ja, ja.
Jammer dat het dan net een bepaalde punten de plank mislaat. Ja, niet erg.
Nee, nee. Maar ja, goed, het ligt er toch altijd wat gevoelig. Hè? Dat,
ja.
Overigens, zwart geld, dat was ruim vol voorhanden, hè, eigenlijk,
ja,
in die nationale autosporten.
Ja, ja. Ja. Ja, we hebben wel gelachen toen. Met dat.
Dat weer, ja, wel.
Ja, ja, je had natuurlijk die was een merkwaardige figuur die grenswisselkantoren enorm heeft opgelicht. Dat heeft de Telegraaf destijds overgestreven of onthuld, dat weet ik niet precies. Dat is een jongen met een dubbel leven die zowel de hoofdinkoop was bij grenswisselkantoren als een heel raceteam runde.
Ja.
En er waren nog wel een paar, maar die, ja, niet interessant genoeg, vind ik, om biografie aan te wijden. Je zou wel een boek kunnen maken over inderdaad wat er allemaal aan zwart geld rondging in die tijd.
Ja.
En hoe dat misschien de Nederlandse raceport heeft gered.
Ja, dat zou misschien ook wel
goed doen. Zijn als er nu weer wat meer zwart geld is gekomen. Dat er weer iets meer aandacht komt voor de Nederlandse raceklasse.
Ja. Want ja, tegenwoordig, er wordt nog wel genoeg geraced natuurlijk. Er zijn diverse autosportclubs, met name de historische autosportclubs. En zou daar misschien het zwarte geld naartoe gaan?
Ik heb geen idee.
Nou ja, goed.
Nee.
Ja, het is een beetje speculeren. Goed, Hans. Dank je wel. Nog veel succes met alle presentaties voor dit boek. En nou, we kijken uit naar het volgende natuurlijk. Dus dank je wel voor je komst naar de studio.
Graag gedaan. Dank je wel.